We gaan zo verder met de bergrede vandaag. En ik wil met u nadenken over twee heren dienen. Maar toen ik de preek klaar had, toen werd ik eigenlijk erbij bepaald dat ik de preek een titel heb meegegeven. En dat is Afgoden kennen geen genade. En dat zal u op het einde van de preek zal u dat duidelijk zijn wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Ik wil graag lezen Matthäus 6, vers 24 en Ezechiël 14, vers 3. En er staat, niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En waar ik het eigenlijk heel graag met u over wil hebben, is dat we onze afgoden koesteren. Dat is een tekst uit Ezechiël 14, vers 3, waar God zegt, deze mannen koesteren hun afgoden. En dat betekent eigenlijk, wat ik daarmee bedoel is, dat het heel vaak bedekt is, dat het niet ons bekend is, dat wij afgoden eigenlijk in ons hart koesteren. En dat komt pas tot uiting op het moment, en dat zal ik met u ook zo samen, zeg maar, bekijken, op het moment dat je het op het altaar moet brengen. Op dat moment, als God het vraagt, en het zijn dan geen slechte dingen, maar het zijn goede dingen die God als zegening gegeven heeft, maar die een plek in ons leven hebben gekregen die eigenlijk niet juist is. Ze hebben eigenlijk het middelpunt van ons leven, wat de Heere God moet zijn, dat is een beetje verschoven naar de zegeningen. En ik wil daar heel graag met u over twee mannen spreken die in de Bijbel beschreven staan. En de ene die komt er wel doorheen en de andere niet. En dan wil ik het heel graag toepassen op ons eigen leven. Ik wil graag nog even met u bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we hier zo samen zijn. En een van de diepe roep die ik heb is, wat we ook gezongen hebben, Heer, laat ons Jezus zien. Ook door deze prediking heen. Heer, laat ons hem zien. We hebben zo'n behoefte om Jezus te kennen. Een ervaringskennis van omgang met hem. Zodat we van binnenuit echt veranderen. We danken u voor deze morgen. Ik wil het ook zo nu in die handen geven, weer opnieuw. En u bidden dat u het wilt gebruiken om onze harten echt te openen voor uw Zoon Jezus. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Een van de hoofdpersonen in de Bijbel is eigenlijk Abraham. En Abraham die verlangde naar een zoon, een erfgenaam, die ook zijn naam zou voortzetten. Dat was het grootste verlangen van zijn hart. En toen hij eigenlijk alle hoop vervlogen was, toen hij 100 jaar was en eigenlijk zijn vrouw ook ongeveer in die leeftijd, toen was eigenlijk alle hoop was vervlogen. Hij had ook wel, zeg maar, zelf pogingen gedaan om Gods naam te vervullen, dat Ismaël eigenlijk geboren wordt uit een slavin. Maar uiteindelijk is het zo dat eigenlijk is alle hoop verloren en alle hoop vervlogen. Naar de mens gezien is het zo dat hij geen kinderen meer kan krijgen. En dan komt eigenlijk dat moment waar hij eigenlijk altijd naar verlangd heeft, en dat is dat Sarah zwanger wordt. Dat is eigenlijk de vervulling van zijn hart. En toen vroeg God dat hij alles eigenlijk op het altaar moest leggen. Weet je, toen Abraham geroepen werd, deed God een totaal overweldigende belofte. Als hij God zou gehoorzamen, zou hij nakomelingen zien en elk volk zou door hem gezegend worden. Maar er was een enorme prijs, werd er gevraagd. Die prijs die wordt verteld en wordt gezegd in Genesis 12, vers 1. Daar staat, de Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Er staat eigenlijk dat hij ging, in Hebreeën 11, dat hij zeg maar naar het land ging zonder te weten waar hij heen ging. En alles wat veilig was, alles wat vertrouwd was, alles wat voorspoed bracht, moest hij achter zich laten. En wat voor hem lag, was onzekerheid, onveiligheid en de bestemming voor af te reizen, die was eigenlijk niet bekend. Die moest God bekendmaken. En wat hij daarvoor terugkreeg, je moet je goed onthouden, wat hij daarvoor terugkreeg, was het vooruitzicht dat God zijn diepste hartewens zou gaan vervullen. Dat er een nakomeling zou komen die zijn naam zou dragen, nog meer dat alle volkeren daardoor gezegend zouden worden. En de jaren verstreken, tientallen jaren gingen eigenlijk voorbij. En toen hij 100 jaar was en Sara 90, bracht Sara een zoon ter wereld. Maar de jaren van die wanhopig wachten, dat hadden zijn sporen had dat natuurlijk getrokken. Elk echtpaar wat verlangt naar kinderen kan dat ontzettend meevoelen. Als je heel lang moet wachten of zelfs dat de wens niet vervuld wordt, dan is daar eigenlijk een enorme hunkering dat God het gaat geven en soms geeft God die wens niet. Maar het geloof van Abraham was in die periode enorm gelouterd. Maar er was ook een ander aspect. Door die geboorte van zijn zoon werd eigenlijk vervuld naar alles wat hij had opgegeven. Ook ieder mens om hem heen kon zien dat hij geen dwaas was geweest. Dat hij daadwerkelijk God had gevolgd en dat hij geen dwaas was om op God te gehoorzamen. Hij had een erfgenaam. Hij had gewacht, hij had geofferd en hij had de zegen ontvangen. Ik zeg dat nog eens, hij had gewacht, hij had alles opgeofferd, zijn familie, de voorspoed, de zekerheden, en had toen ontvangen wat hij eigenlijk graag wilde. En toen was de vraag, toen kwam er een grote vraag. Namelijk, had hij gewacht en geofferd voor de jongen of voor God? Dat is een enorm dilemma. Wat waren zijn motieven? Was hij nu vertrokken om achter zich alles achter te laten om God te volgen? Of was hij vertrokken en had hij alles achter zich gelaten omdat hij een belofte had gekregen dat hij een zoon zou ontvangen? Aan wie gaf Abraham eigenlijk zijn hart? Was God een middel geweest? Want daar gaat het eigenlijk om in deze geschiedenis. Was hij een middel geweest dat zijn hartewens werd vervuld? Of was God het doel van zijn gehoorzaamheid? Had hij geleerd om te vertrouwen op God alleen? Of had hij God lief om wat hij voor God had gedaan, dat hij daar ook zijn zegen van zou kunnen ontvangen? En deze les die moest hij gaan doorstaan. God vraagt iets en God zegt in Genesis 22 vers 2... En daar ziet hij eigenlijk wat er eigenlijk gaande is in zijn hart. God zegt niet, neem Isaac en ga naar een berg en dan zal ik je duidelijk maken wat ik daar van je vraag. In dat vers staat, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. En eigenlijk kun je zien dat het gevaar enorm bestond dat het middelpunt van het leven van Abraham, waar God het middelpunt was, dat zich aan het verschuiven was naar zijn geliefde, zijn enige. Hij die zijn naam zou voortzetten. Hij die de belofte zou hebben. Hij waar hij zo lang had opgewacht. De jongen die in feite geboren werd terwijl hij dacht dat hij niet meer zou komen. En God zegt, neem nu die geliefde, die enige. Die het hartsverlangen van jou vervuld is. En wat God zegt is niet, je mag Isaac niet lief hebben. Maar wat God eigenlijk laat zien is, laat van die geliefde geen namaak God worden. En die toets, die komt. En die komt hier op dat moment. Abraham gaat in geloof, gaat hij de berg op. Hij vertrouwt erop dat God, zeg maar, en heilig en genadig is. Want hij zegt in Genesis 22, vers 12, toen zei hij, steek Toen zei hij tegen de knechten, zei hij van wij zullen terugkomen. Hij spreekt daar in een wij-vorm. Wij zullen terugkomen. Hij had echt een diepe vertrouwen dat God zou komen. En weet je, ik heb me soms wel eens vaker afgevraagd van wat zou Abraham nu gedacht hebben. Als hij daar die berg op gaat, op een gegeven moment, dan vraagt Isaac ook van waar is het offerlam? Want u heeft het vuur bij u, u heeft het hout bij u, maar waar is het offerlam? En toen dacht ik van, wat is nu in deze man eigenlijk omgegaan? En weet je, iets laat de Bijbel daar ook van zien. Want dan zie je eigenlijk al dat hij de toets ook zal gaan doorstaan. Want er staat in Hebreeën 11 vers 18, die tekst heb ik niet geprojecteerd, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Hebreeën 11 vers 8. Dus als hij op weg is naar als hij ziet dat God hem dat gaat vragen, dan zegt hij, oké, God is zelfs bij machte om hem terug te geven uit de doden. Dan bouwt hij het altaar. Isaac, kun je uitrekenen, ongeveer heb ik tevoren ook een tijdje geleden over gesproken. Wij hebben soms, als je tekeningen ziet, dan zie je daar een oudere man met een klein jongetje lopen. Maar aan de hand van dat Sarah direct daarna sterft, kunnen we ongeveer opmaken dat hij 30 jaar is. Ik denk zelfs dat hij 33 jaar is. Dat hij in de leeftijd is van de Heer Jezus. Toen hij ook op Golgotha gekruisigd werd. En die volwassen man, die wordt gebonden. Je kunt zich dat voorstellen, die moet gebonden worden. Op dat altaar gelegd, dan pakt hij dat mes en dan hoort hij die stem. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En de vraag is natuurlijk, wist God dat dan niet? Want hier staat van, nu weet ik dat u mij die zoon niet zou onthouden. Wist God dat dan niet? Natuurlijk wist God dat. God is alwetend. God is alwetend. Maar weet u wat het punt is? Zolang als Abraham niet hoefde te kiezen, wist hij niet wat het middelpunt van zijn leven was. Als God hem niet op dat moment brengt in een situatie dat hij zijn enige, zijn geliefde, uw zoon, waarin het middelpunt van zijn leven begint te verschuiven, dat God niet het middelpunt meer wordt van zijn leven, maar dat die zoon zich in het middelpunt brengt. Als God niet op dat punt brengt, dan weet hij niet wat voor een afgod dat er in zijn hart is. En weet je, ik vond een prachtige uitspraak van Tim Keller, die zei, pas wanneer Jezus alles is wat je hebt overgehouden, besef je dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Ik zeg het nog eens, pas wanneer Jezus alles is wat je hebt overgehouden, besef je dat Jezus alles is wat je nodig hebt. En weet je, God brengt ons op een punt, hij brengt Abraham op een punt, waarin hij het geliefde, daar waar hij het land voor heeft verlaten, waar zijn belofte in is, wat ook zijn hart zou kunnen gaan vullen, brengt hij op het punt om het op het altaar te leggen. En dan weet God, maar dan weet Abraham, weet dat hij datgene wat hier zo prachtig staat, dat als alles wat je, pas wanneer Jezus is, wat je hebt overgehouden, hij had toen alles gegeven, hij had niets overgehouden, en toen bleek dat ook dat alles wat hij had, dat ook alles was wat hij nodig had. En wie die, ieder van ons komt op dit soort momenten terecht. Ik moet zo zelf, ik heb dat met Rietje ook een hele tijd deze week. Ik was zo met die preek bezig, vooral dadelijk als ik met de tweede persoon begin. Ik was zo bezig en toen zag ik van, ook in mijn eigen leven waren er in 2000 Dat was een moment van een jaar wat ik eigenlijk niet meer vergeet. Ik weet nog goed dat op 13 mei overleed mijn moeder. En op 14 mei werd ons eerste kleinkind geboren. En dat was een enorme schommeling van emotie. De eerste, het verdriet van je moeder is overleden. En een dag later wordt je eerste kleinkind geboren. En een paar weken later, toen kwam ik in het ziekenhuis met een zeer bedreigende longembolie. Op beide longen meerdere embolieën. Dat mijn huisarts zei van, toen hij de foto's zag, dacht hij van, hij leeft niet meer. In diezelfde week kwam een van onze dochters in het ziekenhuis. En ook met zeer ernstige complicaties. En ik wist eigenlijk helemaal niet meer waar ik moest zoeken. In de gemeente was het ontzettend moeilijk. Echt heel veel conflicten. Dat ik eigenlijk dacht van, Heer, ik kan het niet meer. Ik werd overspannen. En ik overleefde het, was aan het overleven. En hield me dan vast aan de roeping, maar ik kon gewoon niet meer. En ik sleepte me er doorheen. En ik kwam in 2001, kwam ik bij een hulpverlener terecht. Een coach, een counselor, waar we samen naartoe gingen. En toen vertelden we, en ik was gewoon aan het einde van mijn Latijn. En toen die vroeg van Miel, ben je bereid om de dingen waar je mee bezig bent, in het bijzonder de bediening, om dat op het altaar te leggen? Ben je er bereid om dat echt uit handen te geven? En het was zo, dat was zo'n moment dat ik, zeg maar, dat ik ook merkte dat de dingen waar ik mee bezig was, die hadden een plek in mijn leven gekregen die God eigenlijk alleen maar toebehoorde. En het was aan de ene kant een groot verdriet om het echt aan God, zeg maar, op het altaar te leggen. In die zin in Gods handen te leggen. Zonder dat ik echt wist dat ik er zo aan vasthing. Dat ik het op het altaar legde. En het was zo'n opluchting, zo'n bevrijding. Ik voel het nog als een enorm gewicht. Rietje zei dat ook vanmorgen nog bij het ontbijt. En we voelden dat zo als een enorm gewicht wat in feite van ons werd afgenomen. En toen zag ik wat overbleef, was Jezus. En dat was alles wat ik nodig had. En dat is niet één moment, dat zijn meerdere momenten in mijn leven geweest. Dat ik op een punt kwam waarin ik zag dingen die me soms dierbaar waren, dat ik dat niet wist wat dat voor een plek had in mijn hart. En dat ik het moest, dat God me op een punt bracht, zoals, zeg maar, niet zoals Abraham, want dat is natuurlijk totaal van een andere categorie, maar wel in hetzelfde principe. Dat hij vroeg van Miel, ben je bereid om die dingen op het altaar te leggen? Ben je bereid dat ik weet waar je staat? En iedereen van ons komt op dat moment. Weet je, het is zo dat een andere waar ik zeg maar over nadacht, in tegenstelling tot Abraham, moest ik ook denken aan iemand anders in de Bijbel. Die heel dicht bij Jezus geleefd heeft. Die ontzettend genoten heeft van zijn zegeningen. Die, zeg maar, Jezus eigenlijk zag in al zijn glorie. Die leerde uit de eerste hand het onderwijs. Die Jezus hoorde over de gelijkenissen. En dat hij in zijn afgod bleef hangen. En bleef volharden in ongeloof. En zonder hoop de eeuwigheid inging. En dat was Judas. Judas. Ik zal er ooit eens een preek over houden, over Judas. Ik geef u nu de contouren van wat het betekent, waarom ik kom op die uitspraak, een afgod kent geen genade. Weet je, Judas, en laat ik het al meteen beginnen met het belangrijkste, Judas' leven herinnert ons, u en mij, aan de mogelijkheid om heel dicht bij Jezus te leven. Maar heel oppervlakkig met hem om te gaan. En dat wat hij leert, niet op onszelf te betrekken. Maar dat hij het altijd over iemand anders heeft. En dan zie je eigenlijk dat zijn naam betekent Yahweh leidt. Dus zijn vader die had hem met een hele bijzondere gedachte eigenlijk zijn naam gegeven. Gehoopt dat God zijn leider zou zijn. En dan zie je eigenlijk dat hij, zeg maar, hij was in de kring van de apostelen de man die de financiën eigenlijk beheerde. Die de beurs beheerde. En in Johannes 12 vers 6, daar staat dat hij de beurs beheerde, maar hij was een dief en hij stal het geld. En wat waren zijn motieven eigenlijk om Jezus te volgen? De motieven waren in eerste instantie allemaal dezelfde motieven waar de apostelen ook Jezus vervolgden. Aan de ene kant was het zo dat Jezus hen uitgekozen had. Aan de andere kant zie je eigenlijk in de evangelie zeg maar, beschreven dat ze eigenlijk hem volgen omdat hij zo'n macht heeft. En dat ze de Messias daadwerkelijk verwachten. En die Messias, dat was de koning van Israël. En die zou alle vijanden van Israël het land schoonvegen. Er zou een nieuw koninkrijk op Israël, zeg maar, gelegd worden. Israël zou bevrijd worden. En hij had ook de macht. Hij kende hij zou ook die wonderen eigenlijk doen. Hij was een nakomeling van koning David. En Judas, die was echt uit, als je gewoon bekijkt, op die macht, op die prestige, op die rijkdom. En toch was die uitgekozen door de Heer Jezus. Ik vind het eigenlijk een enorm spanningsveld tussen Gods soevereiniteit en de wil van de mens. Als je over Judas eigenlijk samen, als je daar eens over nadenkt. Ook in de kringen kunnen jullie daar eens over nadenken. Maar je ziet in Psalm 55 hoe zeg maar, Jezus eigenlijk daarover spreekt. Dan staat er in Psalm 55 vers 13 tot en met 15... Ik vind het zo indrukwekkend. Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen. Zou hij mij haten en zich tegen mij keren, ik zou me door voor hem verschuilen. Maar jij, die dacht en deed, als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Wat genoten wij als we samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. Er was een intense relatie tussen Jezus en Judas. Hij zocht ook die relatie. Weet je, op een gegeven moment dan zie je dat hij hem verraadt. En dan zie je ook dat Jezus ontroert. Hij was diep ontroerd wat daar eigenlijk met Judas gebeurt. Er wordt ook geschreven in Zacharia dat degene die komt om hem te verraden, dat hij zeg maar de prijs zou krijgen van 30 penningen. 30 penningen, 30 zilverlingen, dat was eigenlijk de prijs voor een slaaf. En Judas, die verkoopt hem. En weet je, het meest trieste vind ik dat Judas hoorde die gelijkenissen. Hij hoorde de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, de gelijkenis van het bruiloftskleed. Hij hoorde ook die hele bergrede. Hij hoorde waar wij ook nu vandaag samen over nadenken, dat je niet twee heren kunt dienen. Hij hoorde ook dat als je de ene aanhangt, zul je de andere gaan haten. En weet je wat daar eigenlijk gebeurt? Dat is zo, ja, dat heeft me zo diep geraakt. Ik heb daar echt een traan over gelaten. Dat we, zeg maar, dat wat er eigenlijk gebeurt bij Judas, dat hij alles eigenlijk hoort, alles weet, alles ziet, alles meemaakt. En hij past het niet op zichzelf toe. Je ziet dat Judas gaandeweg teleurgesteld raakt in Jezus en dan gaat er eigenlijk die hebzucht, die gaat gepaard met haat. Hij gaat hem haten. Die teleurstelling, die slaat om in haat. En dan zie je bij de opwekking van Lazarus, nadat die Lazarus is opgewekt, dan komt Jezus in het huis van Lazarus en Maria en Martha. En dan zie je dat moment, dat is een prachtig moment, prachtig beschreven dat Jezus gezalfd wordt. Hij wordt gezalfd en dat is die olie die kost zeg maar 300 schellingen. Ik heb het nagezocht waarom dat Judas daar een opmerking over maakt. 200 schellingen was het jaarloon. Die olie, dus Maria en Martha waren en Lazarus waren bemiddelde mensen. En 300 schellingen kostte die olie. En dat betekende eigenlijk anderhalf jaar loon van een gemiddeld werker. Maar Maria had als enige begrepen wat er eigenlijk gebeurde. Zij had gezien dat Lazarus uit de dood werd opgewekt. Had zij gezien, maar dit gaat met mijn Heer gebeuren. Dit gaat met mijn Heer gebeuren. En wat daar gebeurt, daar is het zo dat Jezus zegt dan ook op een gegeven moment als die opmerking komt, dat hij zegt, laat haar geworden. Zij doet dit met het oog op mijn begrafenis. En Judas ziet dat, wat daar gebeurt. En dan zegt hij in Johannes 12, vers 4 tot met 6, toen zei een van de discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zelf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Maar Judas had een afgod. Judas had een afgod die hier ook beschreven staat. Hij had de mammon als afgod. En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en het droeg wat gegeven werd. En die huichelarij die is zo indrukwekkend als waarheid, dat hij de hele discipelenkring meesleept. In Matthäus 26, vers 8, daar staat dat toen zeiden zijn discipelen dat, toen de discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en ze vallen Judas bij. Ze zeggen, waartoe deze verkwichte kwisting, Matthäus 26 gaat over dat gedeelte van die zalving. Dat de apostelen zelfs een rat voor de ogen gedraaid wordt en dat die huichelarij en die afgoderij, die is zo verborgen, die wordt zo gekoesterd in het hart, dat het als waarheid wordt verteld. En dat die bijval krijgt van mannen, geestelijke mannen, die zeg maar straks de gemeente zullen gaan bouwen. En die zien het niet. Zo verdekt is die afgod. En dan komt dat drama. Dat drama in Johannes 13. Op een gegeven moment, dat is die vooravond voordat Jezus dan, zeg maar, gekruisigd wordt. Als hij het avondmaal gaat instellen. Dan is het zo dat Judas, die is al naar de overpriesters gegaan. En hij zegt, wat krijg ik, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Geld, wat wilt u me geven? En dan zeggen ze 30 zilverlingen. En dan staat daar, want soms lees ik wel eens commentaren, is het niet een verstandsverbijstering geweest van Judas? Heeft hij wel bij zijn volle verstand gehandeld? Nou, hij gaat naar de overpriesters, hij vraagt, wat willen jullie me geven? En dan staat er, vanaf dat moment plande hij hoe hij Jezus kon overleveren. Dat was bij zijn volle verstand, geregeerd door een afgod, die hem zelf, zeg maar, daartoe bracht om datgene wat hij gezien had en het allerdierste wat hij gekregen had, om dat te verraden. En dat doet hij dan met een kus. Met iets, zeg maar, hij verraadt als een teken van, hij verraadt de Heer Jezus met een teken van verering, een teken van liefde, een teken van genegenheid en respect en intimiteit. Hij verraadt hem met een kus. En toen het verraad voltooid was en Jezus werd afgevoerd, toen was hij in de hel gekomen wat die zichzelf gecreëerd had. Die afgod, die had hem in een situatie gebracht in de hel die hij zichzelf gecreëerd had. En die afgod, die kent geen genade. Die kent geen genade. Want wat er dan gebeurt is, dat hij met die 30 penningen gaat hij terug, net die 30 zelvelingen gaat hij terug, zoals in Zacharia ook beschreven. Hij gooit dit in het voorportaal van de tempel en hij gaat heen en hangt zich op. Een afgod kent geen genade. En weet je, als je deze twee geschiedenissen eigenlijk ziet, dat je dan ziet van niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dan is dit in beide levens van deze beide mannen, zie je welke keuze ze eigenlijk maken. En Widi, ik wil een uitdaging geven in de zin van niet ons te vergelijken met Abraham. Want Abraham is uniek. Ik wil ons ook niet vergelijken met Judas, want die is ook uniek. Maar weet u, zoals u hier zit, zoals wij hier zitten, wij zijn ook uniek. En het punt is gewoon van, ook al herkennen we ons misschien gedeeltelijk in Abraham en voelen we ook wel wat voor een strijd dat Judas in zijn hart heeft gehad, ervaren we zelf ook in ons leven soms dat we ons moeten toetsen, dan is het zo dat, is het daadwerkelijk waar je je op moet toetsen, is het daadwerkelijk zo dat Jezus alles is wat we nodig hebben. En weet je, je weet het pas als er iets gevraagd wordt om op het altaar te leggen. Hoe vaak dat ik het niet tegenkom in die 30 jaar dat we de gemeente mogen dienen volgend jaar. Dat er gekozen wordt voor wat goed voelt, dat is goed. Als het gaat over een ongelijk span vormen. Dat God zegt van vorm geen ongelijk span. En dat je dan in het dilemma komt om te kiezen voor iemand waarvan je houdt, die Christus niet kent. En aan de andere kant Jezus te volgen. Hoe vaak verliezen mensen niet die strijd? Ik wil geen enkel oordeel vellen. Maar hoe vaak verliezen we niet de strijd? Of als het gaat over zekerheden in een baan. Of als je kijkt naar de kinderen. Kinderen kunnen een afgod worden. Het kan ook zijn dat je geen kinderen hebt en dat kan ook een afgod zijn. Er zijn zoveel strijden waar we eigenlijk, zeg maar, waar we op strijden. Op dat gebied. En dan is het zo indrukwekkend om die bergreden te bestuderen. En te zien dat Jezus ons tegemoet komt. Weet je, wat me het meest ontroert, wat me het diepste ontroert in die geschiedenis met Judas, dat is dat Jezus tot op het laatst heeft getracht zijn hart te bereiken. Het cruciale moment was op die avond, als hij dan dat brood neemt en het in de wijn dompelt, en hij zegt, degene die mij verraadt zal dit nemen, dan neemt hij dat. Als hij toen had gezegd, zeg maar, moeilijk om dat zo uit te spreken, omdat ook zoveel profetieën daarover gaan. Ik wil daar eens dieper ook met anderen over spreken, want dat heeft me ook in een enorm dilemma eigenlijk gebracht. Het dilemma van dat Gods wil soeverein is, en dat de wil van een mens ook soeverein is. Ik kwam daar echt mee in strijd. Want aan de ene kant zie je eigenlijk dat Judas is uitverkoren een middel om hem te verraden. Dat zie je in de profetieën in het Oude Testament. En aan de andere kant is Jezus zijn bewogenheid zo diep dat hij hem het brood aanreikt en zegt, neem het niet. Dien mij. Dien niet die afgod. Want bij mij is genade. En bij die afgod is geen genade. Bij mij vind je leven. En bij die afgrond, die drijf je de doden. En wat me dan bijblijft, is die diepe, enorme genade en die liefde van Jezus. Als hij dan weggaat, dan staat dat zijn hart ontroerd is. Diep bewogen. Terwijl Jezus ook weet wat allemaal in het Oude Testament geschreven staat. En weet je, dat is zo'n belangrijke les als we zo dadelijk avondmaal vieren. Weet je, dan reiken we elkaar het brood aan. Eigenlijk is het zo dat Jezus door ons rijen gaat. En hij reikt je ook het brood aan. En je mag dat nemen omdat er vrede is tussen hem en ons. En dat we zeggen, Heere God, Vader, Jezus, u bent genoeg. Pas als me alles is weggenomen en Jezus alleen is overgebleven, dan zien we dat hij ook genoeg is. Ik wil zo even stil zijn, omdat het me erg beweegt en ook zie in de zaal, en bij u, bij jullie, dat het ons echt ontroert en hem vastpakt, dat de Heilige Geest met u bezig is. En laten we zo even stil zijn en dat je echt zo'n moment hebt met Jezus alleen. Heer, we willen geen afgoden dienen. We willen ze niet in onze harten koesteren. Maar soms zit het zo diep verweven dat u ons in een situatie brengt. Dat we die dingen op het altaar moeten brengen. En ik wil u zo bidden, als er mensen zijn die nu aan dingen denken waar ze echt aan vasthangen. Dan willen we u zo bidden dat ze echt zo diep mogen ervaren dat u ons niks wilt afpakken. U wilt ons steeds uzelf geven. En dat is genoeg. Dat is overvloedig. Dat is het leven. En ik bid niet alleen voor de gemeente, maar ik bid ook voor mezelf. Heere God, ik wil u zo bidden dat het steeds zo zal zijn dat Jezus alles is. Want ik weet, en we weten samen, dat dat meer dan genoeg is. We willen niet afgetrokken worden van die naam waarin het behoudenis is. O Heer, we willen u dienen. Want wat we dienen, dat aanbidden we ook. Vader, wilt u zo met ons zijn en ons verder laten groeien, ook als we zo samen het avondmaal vieren. Dan wil ik u zo bidden dat ieder die de brood neemt en de beker neemt, dat hij dat echt mag zien als persoonlijk door u aangereikt. Dat we mogen ervaren, als we dat samen vieren, dat we geliefden zijn. In uw Zoon uitverkoren. Dit bidden we zo. Tot verheerlijking van uw heilige naam. Amen.